Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Ja, welkom dan Radio Milko. Ik zei net per ongeluk Middijk, maar Milko is het natuurlijk.
Middijk is er van de week niet,
Middijk
hè?
Is er niet. Nee, geen
voor de mensen die
geen
het...
Geen podcast, dus nee. Dan weten we kunnen mooi beginnen, weten ze dat ook meteen.
Geen wedstrijd ook? Dat oh nee, natuurlijk niet. Helemaal sport. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, daar valt toch wat een en ander over te zeggen.
Maar goed, maar goed, dat kunnen we volgende week nog even meenemen. Ja. Natuurlijk. Met Jonathan Ploeg, want nu hebben we Willem Groeneveld.
Goedemiddag.
Hallo Willem, hoe is het?
Goed. Ja? Beetje vroeg, zo op de maandag.
Vroeg, hè?
Wil je we moeten ook niet overdrijven. Hè? Ik bedoel, het is even voor de luisteraar 10:32. dat is de normale mensen zijn echt al 3 uur aan het werk.
Dat klopt, dat is ook een luxe positie, maar mijn leven is vaak, begint niet voor 10 uur 's ochtends vaak.
Maar eindigt ook vaak niet voor 10 uur 's avonds.
Dus, nee, zeker niet.
Weet je,
nee.
Dus in die zin... Dan zijn de mensen die om 7 uur of 8 uur beginnen al lang weer thuis. Hè?
Ja.
Dus
we maken onze uren wel.
Zo is het.
Ja. Willem, jij maakt je natuurlijk ook hartstikke druk om de aardbevingsproblematiek. En dan over voetbal. Is Danny Buijs daar een prachtige ambassadeur voor de club?
Nou, hij heeft wel wat goede dingen gezegd, vond ik in interviews.
Echt, keurig
dan. Ik vond wel dat er wat weinig aandacht voor was in de nationale media. Bij de NOS werd het heel kort even genoemd. En bij ESPN ging het 30 seconden in aanloop naar de wedstrijd er even over. Ja. Maar meer ook niet.
Nee. Maar hij zegt dan wel vrij helder en vrij duidelijk hoe het... hij het beleeft. Ik vind het knap.
Ja, zijn mening telt natuurlijk.
Een bijzinnetje.
Dat is wel mooi. Dat vanuit die hoek. En dat vond ik ook bijvoorbeeld. Er circuleerde een filmpje op internet met die drie Friese. Die ook meeliepen in de vakken.
De Friese Nationale Partij.
Ja, dat vond ik echt geweldig. Ja. Ja. Zoals die zeg maar met een zwaar Friese accent. Zich zeg maar in woord en daad achter de Groningers scharen. Geweldig. Dat deden Buijs en Wouter Gudde trouwens ook.
En we hebben het al vaker over Buijs gezegd. Dat hij dingen wel heel goed kan verwoorden. Dat hij enorm is gegroeid.
En dat hij heel betrokken is.
Ja, en dat zag je ook in deze antwoorden weer terug. Ja.
En daarom wil ik het hebben over die andere trainer die het misschien wel gaat worden. Wormoed. Want die zat iets minder lekker deze week in de...
Ja, in de Vloed.
Vanwege het invalbeurt van Vloed. Ik zag gisteren nog een bericht.
Heeft onder invloed een klein kindje... Doodgereden.
Ja, ja.
En daar komt
zo
het
is
neer.
Het gewoon,
ja.
En gisteren schreef Willem Visser in de Volkskrant nog in een kolompje ook tegenkwam. Het laatste dingetje. Want Wormoed liet in het dagblad Toubansje optekenen dat hij niet nadacht over de consequenties, maar dat hij als trainer redeneerde. Hoe kan ik winnen? Waarmee hij tevens aangaf waarom hij de verleiding had moeten weerstaan om Rijvloed op de bank te zetten. Het was veel te vroeg. Een wedstrijdje winnen in de Eredivisie staat in geen enkel perspectief tot het weggenomen leven van een 4-jarig kind. Een gezin met eeuwig verdriet had meer respect verdiend. Dus dan heb je aan de ene kant Buijs, die dus zich als trainer heel goed verkoopt voor de regio. En dan een andere trainer die alleen maar denkt aan voetbal. Past dan Wormoed dan bij Groningen? Misschien een heel dingetje, hoor.
Op basis van dit ene incident, zeg maar, vind ik het dan wel weer heel kort door de bocht om nou ineens te zeggen van nee, Wormoed past niet bij FC Groningen. Het zijn geen handige uitspraken gewoon. Dat is evident.
Niet eens uitspraken, dus gewoon en daden.
Mening.
En daden. Nee, maar daden. Je laat iemand invallen.
Zal dat Duits zijn? Dat je zeg maar alles moet wijken en dan letterlijk alles voor
het enige grote
doel?
Dat zou kunnen.
Alle ethiek overboord.
Het is natuurlijk wel Duits, zeg maar, de Duitse mentaliteit is wel zo. Hè? Je gaat letterlijk over lijken om je grote doel te bereiken.
Maar ik vind, het is misschien een onpopulaire mening, maar ik vind het ook een lastige, moet ik eerlijk zeggen. Want Vloed is natuurlijk niet bewust in die auto gaan zitten met alcohol in de kop om iemand dood te rijden.
Zeker niet.
Het is verschrikkelijk erg voor de familie. Vloed is ergens ook nog een beetje slachtoffer misschien wel. Van zijn eigen stommiteiten. Mm-hmm. Dus ik vind het ook een lastige.
Nee, dat, ik snap wat je bedoelt. Ja.
Maar er is geen goed moment om zo'n jongen terug te brengen.
Nee.
Nou, ik denk dat je er wel even mee zou kunnen wachten. Mm-hmm. Dat zou wel al iets beter zijn.
Ja, maar hoe lang dan? Dat je een maand, dat je niet, dat je een half ontstaat, jaar, of een jaar? Weet je wel, er is geen goed moment.
Nee. Die rechtszaak, ik zeg niet dat er een goed moment is, maar er is wel een beter moment.
Ja. Maar die rechtszaak moet nog beginnen,
toch? Rechtszaak moet nog beginnen, weet je. Al die dingen moeten nog beginnen.
Hoe is dat toen met Kluivert destijds gegaan? Want die heeft ook iemand...
Ja, maar dat was... niet onder invloed bijvoorbeeld. Dat was iemand die ook nog zelf deels schuldig was aan het ongeluk. Ja. En die reed in één keer achter. Het enige wat hij reed, maar 70, die... waar je 50 mocht, geloof ik.
Maar die heeft ook zijn leven lang last
die heeft zijn leven lang last van. En als je, want als ik nu had gevraagd aan jou of aan een willekeurig iemand op straat van wat weet jij van het ongeluk van Kluivert? Dan denk ik dat veel mensen beginnen over...
dat iemand bij omgekomen is.
Precies dat, maar ook weet je wel, volgens mij was er geen alcoholspel bijvoorbeeld.
Nee, dacht ik ook niet hoor.
Nee, maar weet je, maar heel veel mensen zullen denken, oh ja, hij was volgens mij wel dronken. Hij reed 3 keer zo hard. Weet je, maar dat, in die zin valt dat allemaal wel mee.
Dus en alle eerlijkheid, ik heb ook wel eens met wat te veel... Ik doe dat nu niet meer, maar ik heb mijn jonge jeugd wel eens met wat te veel borrels achter het stuur gezeten. En ik denk, wij allemaal wel eens een keertje per ongeluk.
Ik heb geen rijbewijs, dus ik kan zeggen dat ik dat nooit gedaan heb.
Je hebt ook vast wel eens met 3 of 4 biertjes achter het stuur gezeten.
Doe geen uitspraak over. Nee, natuurlijk. Nee, ja.
Ja, in je jonge jeugd, die onbezonnen jaren.
Ja, precies. Ja.
Oké, maar hij is
27. Zwaar tegenstander.
Ik ook, hoor.
Hij is 27, hè.
Dus dat is al wat ouder. Dus,
En ook al zijn het dan maar 1 of 2, weet je wel. En dan denk je van, nou ja, maar dat moet kunnen. Ik vind eigenlijk dat een Bob gewoon...
gewoon nul.
Ja,
vind ik ook, hoor. Want ik stap nooit meer met alcohol achter sturen. Dus echt idioot. Maar in mijn jonge jaren, iedereen doet wel wat doms in zijn jonge jaren.
Ja, zeker. Maar hij is 27. Ja. Dat ben je ook niet.
Maar ik weet ook niet hoeveel hij...
Nee, daarom de witte kan niet. Nee, zeker niet. Dus dat is zo.
Kijk, als hij 2,0 promiel had of zo, dan denk ik wel van, wat een lul, je moet nooit meer aan het voetballen komen.
Nee.
Weet je? Maar als het nou inderdaad 0,55 promiel was, zeg maar 500ste boven wat toegestaan is, omdat hij 2 biertjes heeft gedronken na een wedstrijd, noem maar wat. Ja, dan kijk ik toch ook nog weer anders tegenaan. Ook al verander je daar de feiten niet meer mee.
Nee, dat is ook zo. Ah. Ja. Maar goed, genoeg daarover.
Wat nam in ieder geval de trein dan na zo'n avond?
Ja, dat valt nog te prijzen. Ja, je gaat dan de conducteur wel een beuk. Ja, maar oké, dat is all in the game.
Dat is beter dan.
Dat is veel beter. Dat is veel beter.
Nou ja, weet je... Ja,
zeker. Oh nee, absoluut. Nee, dat is zeker.
Dat deed hij dan
wel. Ik bedoel, wat dat betreft, volgens mij las ik dat toen ook ergens, hoor. Weet je wel, wel fijn dat hij gewoon de trein neemt.
Ja, precies.
Als hij een paar pasapjes heeft gehad. Dus dat is... Dat is keurig gedaan van hem, ja.
Ja.
De wedstrijd, we moeten daar lang over hebben, want er was maar 1, zoals jij het mooi opschreef, opveermomentje.
Ja, opveermomentje,
In de hele wedstijd. Ja. Dus, was
een mannen. Die kunnen we nog even bespreken. Dat was een geweldige vrije trap van La Roche-Douarte tegen de lat.
Hebben we nu eindelijk een vrije...
Maar het zure is, die telt dus niet mee als, zeg maar, schot op doel.
Nee.
Want dan moet hij, zeg maar, tussen de palen en onder de lat.
Ja.
Dat kreeg ik nog een opmerking over. Ik schreef in de eerste linie van het verhaal in de krant. In de krantenversie schreef ik dat FC Groningen een beetje de goden verzocht, zeg maar. Want wat deed FC Groningen op Twitter voorafgaand aan de wedstrijd? Hoeveel doelpogingen krijgt FC Groningen op zijn naam in de wedstrijd tegen PSV? 1, 2, 3 of meer dan 4? Nou, een groot deel van de achterban stemde op meer dan 4. Ik geloof zelfs een meerderheid. Het werden dus keuzemogelijkheid 0.
Ja.
maar FC Groningen, en dat vond ik dan wel heel flauw van die media update. Dat moeten ze eigenlijk gewoon niet doen. Dan moeten ze ook gewoon eerlijk zijn en met de billen bloot gaan. Want FC Groningen telde dus die poging op de lat wel mee.
Die kwam dus
uit op 1, dat 1 het goede antwoord was, zeg maar. Yeah. Maar dat is natuurlijk, nee.
En die supporters
hadden... Zo werkte dat natuurlijk niet. Het is gewoon 0.
En die supporters hadden ook beter moeten weten. Dus zulke wedstrijden heeft Groningen heel vaak gewoon maar 0.
Ja, precies. Ja.
Groningen heeft sowieso heel vaak heel weinig schoten
op goal. Het was een typisch FC Groningen wedstrijd.
Ik weet niet of je die tweet hebt gelezen, maar wat is het gemiddelde aantal schoten per wedstrijd van FC Groningen?
Ik heb hem niet gelezen, maar ik gok op 1,3.
Nee, dat zit toch iets
over. Nee, 1,3 is wel echt heel laag. Want
je speelt ook tegen
ze scoren ook gemiddeld wel. 1,3. Ze scoren wel 1,3 doelpunten. Dus ik denk wel dat het 3,1 of zo moet zijn.
Ik geef het antwoord aan het eind van de uitzending.
Oké.
Okay. Ja, maar hallo, dat is zelfstorend.
Oh, oké. Okay. Nou, 3,9.
Oké. Okay.
Ja. Maar dat is wel weinig.
Nou, alle spanning weg, alle luisteraars weg.
Ja. Maar dat is wel weinig, zeg.
Ja, ik weet niet wat gemiddeld zijn ze van de clubs.
Volgens mij
dus moeilijk
onderaan in de lijstjes qua gecreëerde
kansen. Vermoed ik ook. Ik heb geen hele ranglijst voor ogen. Kan ik wel eens een keer opzoeken. Maar ik vermoed dat FC Groningen niet heel erg niet in het linkerrijtje staat.
De laatste keer dat ik hier zat, had ik van tevoren opgezocht per speler hoeveel kansen ze hadden en hoeveel schoten op goal. En daarin bungelde Groningen onderaan bij alle
lijstjes. Ik vind 3,9. Ik weet niet of ik het zo heel laag vind. Op doel, hè, zei je?
Ja, gewoon schoten. Maar dat kan ook een rolletje zijn.
Ja, nee, weet ik.
Kopbal, corner of zo. Maar dat is toch heel weinig. Als je maar 3,9 9 gemiddeld keer per wedstrijd een bal tussen de palen en de lat weten plaatsen.
Ja, ik moet echt, dan moet ik toch echt anders. Dan moet ik toch echt andere cijfers in Steven weten van Jan Pomp.
Ja, nee, maar dat klopt. Ja, nee, voor het perspectief moet je inderdaad ook andere cijfers.
De juiste context.
Maar goed, even los opmerken. Ik vond het nogal opportunistisch zeg maar, vanuit FC Groningen om deze vraag zeg maar, van tevoren erin te gooien. Ja, en je gaat ook een beetje nat.
En zeker ook gezien...
Want je gaat dus met smokkelen, kom je nog tot een van de 4 goede antwoorden, zeg maar. Ja, ja, eigenlijk, eigenlijk staat het antwoord, goede antwoord er niet tussen.
Nee, precies.
Dus is de vraag ongeldig.
Ja.
Ja. Ja.
Maar goed.
En dus degene die, man, kreeg iemand de prijs voor ook, of niet?
Ja, voor mij kun je... Ja, dat verwees naar een of andere platform of zo. En dan kun je dan... Wordt elke wedstrijd wordt €1000 verloot of zo.
Oh.
Ja. Ja. Nou, mensen die op willen dus het Twitter-account van FC Groningen even terugscrollen en dan vind je
het. Ja, precies. Ja. Ja. Ze zijn niet teruggekomen, oké. Fout. Een grote fout van ze. Ja. Hoe zat jij in het stadion verder? Een beetje...
Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ja? Ja. Nee, ja, het was natuurlijk een wedstrijd van helemaal niks. Maar ik vind wel dat de algehele opinie nu een beetje totaal doorslaat. Want nergens wordt er blijkbaar rekening mee gehouden dat je tegen PSV
nee, precies, ja.
En PSV is gewoon de nummer 1 van Nederland op dit moment. Ja. Heeft een begroting die tig keer die van FC Groningen beslaat. Zeker het spelersbudget. En dan, ja, weet je, ik hoor nu ineens, Buijs moet maar opstappen. Wat slecht. De seizoenkaarten die verkoop zal wel helemaal instorten richting volgend seizoen. Het noodscenario wordt echt in vette letters uitgeschreven op dit moment.
De optelsom der delen dan nu deze wedstrijd.
Ja, maar je kunt er, ja, en dan woensdag winnen ze van NEC thuis en dan is het allemaal weer Hosanna.
Wat wordt er opgeteld dan? Wat gaat er allemaal mis dan?
Dat gaat natuurlijk over de afgelopen wedstrijden. Dit hele seizoen. En dan is een optelsom denk ik ook van de afgelopen seizoenen. Dat supporters wel gewoon een beetje klaar zijn met het voetbal. En gisteren was daar wel weer een bevestiging van. Het is natuurlijk de PSV, dus is gelegitimeerd.
PSV speelde ook heel slecht.
En dat is een verdienste van Groningen misschien wel weer.
Ja,
dat is ook wat Groningen goed kan. Dus tegenstander ontregelen. Maar het schouwspel wat dat oplevert is...
Nee, dat klopt.
Als ik onder mijn vriendengroep keek en ook op het FC Groningen Forum gisteren. Mensen zijn er, die zijn er echt helemaal klaar mee. Hebben de supporters die na 20 jaar voor het eerst de televisie uitzetten en dat soort dingen.
Ja. Nee, daar kan ik me van alles bij voorstellen. En het schouwspel, en dat moet ik ook, daar ontkom ik ook niet langer aan. Dat wordt onder Danny Buijs ook niet veel beter. Ik relateer dat wel aan het spelersmateriaal dat hij tot zijn beschikking heeft. Maar ook, je moet ook zeggen dat het inderdaad gewoon...
Maar hoe kan het dan?
Voor het zoveelste seizoen achter elkaar niet leuk is om naar te kijken.
Maar hoe kan het dan dat het in fases van wedstrijden wel lukt? Ook tegen PSV, vooral de tweede helft, de eerste kwartier, 20 minuten, speelde Groningen best aardig, kon mee.
Ja, maar dat is ook wel van alle tijden. Hè? Dat er wel een bepaalde opleving in zit. Maar gisteren appte dat ook heel snel weer weg.
Ja.
En dat is ook wel de verdienste van PSV. Dat heel rustig loerde op die 0-2. Maar
met
als problemen kwam, behalve dan op die dode...
Als het dan op dat moment supporters zijn, dan word je ook nog meer opgezweept. En dan kun je dat langer volhouden. Dus
die lege status maakt het allemaal veel erger.
Nee,
want die maken het gevoelsmatig veel erger.
Ik kan je zeggen, er is niks aan om naar Groningen te kijken. Maar er is eigenlijk buiten Ajax om, en misschien een keer AZ, is geen enkele wedstrijd leuk om te kijken.
Maar
al die Groningen supporters...
Cambuur speelt toch aardig voetbal?
Ik zou naar al die wedstrijden gaan kijken. Er is werkelijk niks aan.
Nee, overal niet.
Het is verschrikkelijk.
De leegstadions heeft daar is echt
zeker,
grote factor.
Nee, absoluut.
Want ik kan me bijvoorbeeld nog een FC Groningen PSV herinneren van, ik meen twee, drie jaar geleden. Was het 3-3 volgens mij in de laatste minuut.
Ja. Mike de Wierik. Ja, 5 geleden.
Het was echt een geweldige wedstrijd. En toen was er ook al zeg maar in het algemeen veel geklaag over.
Ja, maar is
dat is volgens mij nog onder Faber.
Volgens mij is het meer dan alleen de lege tribunes. Het is volgens mij ook een beetje de spelopvatting die veel trainers in de Eredivisie tegenwoordig etaleren. Op de nul spelen, tegenhouden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Italië, dat was altijd het Catenaccio-land. Daar spelen ze fris en frivol voetbal.
Mm-hmm.
En in de Eredivisie wordt gewoon ook Europees gezien weinig gescoord op dit moment.
Nou ja, Europees gezien doen ze het goed, toch?
Ja, qua ranglijst. Maar
de beste zelfs.
Ja, maar als je competities vergelijkt, dan wordt er in de Eredivisie relatief gezien weinig gescoord. Minder gescoord dan
zo,
de
Bundesliga. Zo bedoel je. Ja, oké.
Dus het is ook een beetje de geest van de Eredivisie aan het worden.
Dat zou heel goed kunnen. Ik vind het ook moeilijk om nu een leuke trainer op te noemen in de Eredivisie, hoor. Want dan houd het inderdaad ook op bij.
Ja.
Nou, kijk, Henk de Jong is gewoon leuk om te kijken, denk ik. Ten Hag uiteraard. Arne Slot.
Dat Cambuur altijd strijd heeft. Want dat vind ik wel een probleem gisteren bij FC Groningen, zeker in de eerste helft, ontbrak ook gewoon de agressie om er echt iets van te maken.
Nee,
en als je iets aan de dag moet leggen tegen een topclub, dan is het wel agressie. Dat is het enige punt waarop je kunt winnen. Op kwaliteit win je het niet.
Maar strijd ook en vooral de doelpunten willen maken.
Ja.
Maar op welke manier dat dan ook is. Of het nou met heel mooi voetbal of gewoon die bal naar voren peren is, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Ook dat kan gewoon nog steeds weet je wel, mooi zijn of leuk zijn om naar te kijken in elk geval. Maar de drang om een doelpunt te maken ontbreekt bij veel trainers, heb ik het idee.
En je kunt niet, maar je kunt ook weer niet zeggen van dat die jongens er niks aan willen doen.
Zoals
Michael de Leeuw, ik denk dat hij nog geen 10 balcontacten heeft gehad. Maar hij bikkelt zich een slag in de rondte, joh.
Vaak wordt er gezegd van, de spelers doen altijd wel hun best. Iedereen wil winnen.
Ja.
En als het lijkt alsof ze hun best niet doen, dan staat het verkeerd. Dan komen ze net te laat, omdat de opstelling gewoon niet helemaal klopt.
En dat is ook de kwaliteit van de tegenstander in dit geval.
Zeker, ja.
Want FC Groningen bouwde op een gegeven moment in de eerste helft totaal niet op.
De enige driehoek,
maar die lange peer en daar waren ze gelijk de bal weer kwijt. Continu, hè?
De enige driehoek die je zag was tussen Leeuwenburg, Te Wierik en Van Hintem.
Ja, ik vond dat Duarte ook wel een goede rol speelde, moet ik eerlijk zeggen. Zeker. Die deed ook wel dingetjes groeit langzamerhand wel in die rol.
Absoluut, maar het goede voetbal was echt in de laatste 10, 20 meter op de helft van FC Groningen. Daar werden driehoekjes gespeeld tussen de keeper en de verdedigers.
Ja,
en dan volgde die lange paal.
Maar hoe lang is dat nou al niet zo? En onder elke trainer is dat was onder Faber was dat het geval. Dat was onder Van der Looy en Le Quien het geval. Op ongeveer de laatste 2/3 van het veld, zeg maar, daar lukt het niet.
Wat is de overeenkomst tussen al die trainers?
Zo verdedigend was Buijs niet per se natuurlijk als voetballer. Dat was juist iemand.
Nou, maar wel een verdedigende middenvelder aan de verdediger.
Nou, dat valt ook wel mee volgens mij, toch?
Maar wel de beuk erin strijd.
Nee, zeker. Dat is prima nog. Ja. Faber en zo, dat waren allemaal verdedigers dan inderdaad. Maar
Maas kan ook verdedigen.
Oh, je bedoelt dat die trainers van oorsprong zelf verdedigen waren?
Ja.
Maar ik denk niet dat heel veel uitmaakt. Hè?
Ik heb wel het idee dat dat een
beetje... Maar volgens een verdedigende filosofie...
Maar ze waren als speler verdedigd.
Ja, precies.
Maar als we kijken naar de leuke voetballers, leuke trainers nu in de Eredivisie, er was volgens mij alleen maar Arne Slot. Dit was een 10, geloof ik. Maar voor de rest... Ten Hag was ook volgens mij controleur, als ik me niet vergis. Henk de Jong, die kon niet voetballen, denk ik.
Het cliché, want het is toch een beetje cliché, hè? Waar je de waarheid nu zeg maar aan het licht ziet komen, dat is bij Fred Grim en Willem II. Fred Grim is een keeper geweest.
Ja.
Keepers zijn slechte trainers, zegt men altijd. Ja. Nou, Willem II staat bijna onderaan.
Nu is hij slecht, maar
is ook scorebord journalistiek, hè? Grim
heeft echt heel leuk voetbal gespeeld in de Eredivisie met RKC onder andere. Inderdaad.
Ik zag hem zelfs graag naar Groningen komen op een gegeven moment.
Ja, zeker hoor.
Ja, bij
Ajax zien ze hem ook nog. Een deel van de achterban ziet hem ook wel als opvolger van Ten Hag bijvoorbeeld. Dus dat is. Maar bijvoorbeeld zo'n Henk de Jong, is dat? Want als je toch dat voetbal wil zoeken, is Henk de Jong dan niet iemand die ze even moeten polsen? Kent de club ook? Is hier natuurlijk nog commercieel? Assistenttrainer geweest ooit, is hier nog, heeft een commerciële functie gehad bij de club.
Zeker. Nou ja, ik zou
hij woont, fantastisch vinden. Woont in Drachten, hè, dus dat is de Leeuwarden Zeven wel Groningen. Maar, dus dat maakt niet zoveel uit.
Hij heeft natuurlijk al bij FC Groningen gezeten, als inderdaad op de commerciële afdeling.
Ja, maar ook als assistent.
Maar als dat een match was, dan was die match al lang gelegd, denk ik.
Ik denk wel dat het een trainer is, zeg maar, qua opportunisme, strijdlust, dat soort ingrediënten, teambeelden. In die zin is het wel een trainer die FC Groningen past. Maar
zie je hem helemaal verweven met Cambuur?
Zie ik wel een beetje hetzelfde type als Danny Buijs, zeg maar.
Maar hij speelt
ander voetbal, maar qua type, zeg maar, qua karakter.
Ja, maar hij is toch veel juist een veel zachtaardiger man.
Dat lijkt
dan
mij
Buijs.
Ja, want
jullie denken altijd maar. Facebook, Willem. Ja. Jullie denken altijd maar dat Buijs geen zachtaardige man
is. Nee, ik zeg niet dat hij niet zacht, maar die is van nature. Heeft hij natuurlijk wel. Heeft hij sowieso een wat strakkere kop.
Gaan we die Facebook-post van Willem nog behandelen? Want
daar begon je over. Ik heb ze te scrollen, maar ik heb hem niet kunnen vinden.
Oh, wil je zelf even voorlezen?
Nou, ik
heb je het verwijderd?
Nee, ik heb het verwijderd. Ik weet ook niet waar je het bedoelt. Maar ik heb al iets geschreven, volgens mij ook op het forum. En misschien wel ergens bij iemand in reactie op. Ik heb bij iemand op reactie geschreven op Facebook. Volgens mij
bij FC Groningen of zo.
Nou, dat moet ik wel zeggen.
Ik hoor een beetje vanuit de club, vanuit bronnen, dat het een beetje een bullebak is. Nou, niet een bullebak, maar dat het een vrij hard persoon is. Die mensen niet echt goed, dat mensen zich niet gezien voelen, dat buiten de selectie er niet echt veel mensen toe doen. Dat Maar jij kijkt maar aan, het is gelul.
Nee, ja, ik vind het dan heel veel gebaseerd op van horen zeggen. Want zo vaak spreek jij Buijs niet.
Nee, dat is van horen zeggen. Ja, dat geef ik direct toe. Dat klopt.
Maar ik denk dat Danny Buijs de meest oprechte persoon is die momenteel bij FC Groningen rondloopt.
Voor zover ik bekend denk ik dat
daar doe ik anderen niet tekort mee, want er zijn meer oprechte personen bij FC Groningen. Maar je hoeft bij Danny Buijs nooit te twijfelen of er een dubbele boodschap zit. Nee, maar, hoe hij met je omgaat, wat hij tegen je zegt.
Dat is het verwijt ook niet, hè?
Hij is goud eerlijk. Zijn enige probleem is dat hij de oprechtheid zeg maar zo ver doordrijft dat hij ook... Nou, recht voor zijn raap is nog zacht uitgedrukt, zeg maar. Hij zegt gewoon altijd meteen wat hij ergens van vindt of wat hij van jou vindt. Daar kunnen heel veel mensen niet mee omgaan. Nee. En dan krijg je wel eens botsingen. Ja. En dat is natuurlijk
wel gebeurd. Zeggen dat als er een regio in het land is waar ze nu daarmee om zou moeten gaan, is het natuurlijk wel Groningen.
Ja, dat zeggen ze altijd. Maar ik weet niet of dat altijd wel zo is. Want heel veel mensen kunnen toch niet
Ik ben jaren in Brabant gewoond. Ik kan je vertellen, in Groningen is het een stuk fijner om hoe die eerlijkheid en die oprechtheid en de hardheid ook is.
Dat is dan toch een probleem. Ook al is het uit oprechtheid en uit een goed karaktereigenschap. Misschien, maar als het overkomt als Norris niet aardig, niet benaderbaar en een beetje een chagrijn. Nou,
ik weet niet of dat uit jouw koken kwam of dat dan ook weer een van de reacties daar was. Die zei van, maar Flederis is die kan veel beter met mensen omgaan. Nou, ik kan je echt wel even een paar mensen opnoemen die daar totaal anders over denken, hoor. Die betrokken zijn bij FC Groningen.
En dat vind ik ook een beetje whataboutism. We hebben het nu over Buijs.
Dat was wel van jou, die opmerking?
Nee, zeker niet. Maar dat vond ik ook van die opmerking. Het ging over Buijs, niet over Flederis.
Nee, maar die haal ik er even bij, omdat daar op die manier werd gereageerd, zeg maar.
Ja, maar dat vind ik persoonlijk nooit een sterk argument om door te wijzen naar anderen. Maar goed. Nee, maar dat is wel een soort pampergeneratie, maar wel een generatie die misschien wat anders benaderd moet worden dan 10, 15 jaar geleden. En je kunt toch zo overtuigd zijn van het feit dat we moeten ze gewoon hard aanpakken en die gastjes moeten maar meegaan. En als ze die niet mee kunnen, dan zijn ze niet professioneel genoeg. Nee. Dan is het hun probleem. Maar het gaat wel om je kapitaal. En misschien is er wel een andere benadering voor nodig.
Maar dat zeg ik ook. Ik vind ook dat Buijs, dat is wel een leerpunt voor Buijs. Hij moet leren dat je niet tegen iedereen altijd even hard kunt en eerlijk kunt zijn.
Maar leert je dat
ook? Ja, eerlijkheid moet je wel, denk ik wel, want ik denk dat heel veel spelers dat wel waarderen. Maar soms moet je misschien iets tactischer brengen. Ja, en daar kan Buijs echt nog wel
staan.
Ik denk wel dat hij daar wel beter in is geworden.
Hij is daar wel beter in geworden, hoor. Echt,
ik ken hem veel minder goed nog, hoor.
Maar ik heb juist gevoel dat het deze tijd weer wat minder wordt.
Dat
is helemaal van de buitenkant, hoor. Dat is echt een pure gevoel.
Hij slaat. Het gevaar ontstaat nu, en daar moet hij ook echt voor waken, dat hij nu om zich heen gaat slaan. Want hij heeft natuurlijk niets meer te verliezen nu. Hij wil het seizoen mooi eindigen. Ik heb ook nog
wat... Flederis helpt hem daar ook bij door een 6 te leveren.
Ja, precies. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben, toch? Over die 6?
Zeker.
Ja, dat is ook nog een mooi verhaal op zich.
Oké.
Ja, wat voor 6 is dit? Maar goed, daar komen we zo op terug. Ik denk dat Buijs daar zeker... Nou, bijvoorbeeld het eerste jaar toen hij onder Nijland werkte, toen sloeg hij pas echt wild om zich heen. Dat doet hij niet meer. Hij benoemt nog wel wat hij niet goed vindt, zeg maar, in de organisatie. En dat doet hij ook in niet mis te verstaande bewoordingen. En wat ik al zei, de een kan daar beter mee omgaan dan de andere. Daar moet hij wat tactisch... Hij moet daarin wat meer, zeg maar, lezen hoe een mens in elkaar zit.
Een beetje meer empathie erin.
Ja, maar ik zou vooral niet zijn karakter willen veranderen. Want, weet je, Buijs...
De toon wat meer misschien.
Gewoon, de toon moet veranderen, maar niet de inhoud. Want Buijs is gewoon echt een oprecht... Nou, wat ik zeg, de meest oprechte persoon die...
Daarom wordt hij ook door veel supporters op handen gedragen. Ook al verachten ze zijn voetbalcel af en toe. Ja. De persoonbasis wordt op handen gedragen. Maar waar ik een beetje bang voor ben dit seizoen is... En dat zie je nu wel ontstaan.
Buijs, die durf ik wel een vinger te geven. En dan weet ik zeker, als ik hem terugtrek, dan heb ik hem nog.
Ja, verdeer eens niet.
Bedoel. Nou ja, jij noemt het, maar jij zegt het. Maar dan moet ik wel even graag natellen. Ja,
Buijs heeft een interview gegeven in VI. En dan slaat hij toch een beetje... Het begint een beetje modder gooien te worden.
Nou, daar kan ik ook iets over zeggen. Ik heb bij dat interview, tenminste bij de bijeenkomst gezeten waar dat verhaal op gebaseerd is. Mm-hmm. En ik vind dat de scribent van dat verhaal de situatie niet goed heeft aangevoeld. Want als jij Buijs een beetje kent, Heb ik met Stefan Bleker, vriend van jou...
Heel even wat er in het interview staat en hoe nou, jij ermee staat.
Ja, er staan een paar aannames. Staan er, in, er staat bijvoorbeeld gewapende vrede. Bijvoorbeeld, staat
ja,
er,
hè, Buijs voelt
wordt genoemd. Nou ja, ja, gewapende vrede, dat doet niet echt recht zeg maar, aan de situatie. Want er is geen sprake van oorlog.
Nee. En Buijs voelt zich aan het lijntje gehouden door flederers van de club, zegt hij erin.
Ja, ja. Nee, hij, niet aan het lijntje, maar zo heeft hij dat echt niet gezegd.
Maar dat staat in de VI. Dat staat
volgens mij... Het enige dat Buijs heeft gezegd tijdens die bijeenkomst is dat hij liever wat eerder geïnformeerd was. Want dat besluit dat hij dat ze niet meer zijn contract zouden verlengen, was natuurlijk al genomen. En dat was waarschijnlijk al een paar weken daarvoor genomen. Maar Flederis die wilde de wedstrijden afwachten tot de competitie stil lag. En dan wilde hij pas met die boodschap naar buiten.
Valt ook wat voor te zeggen.
Ja,
toch?
Valt wat voor te zeggen. Maar kijk, als jij een goede zakelijke verstandhouding hebt met een werknemer die al bijna 4 jaar bij je werkzaam is, dan had je ook kunnen zeggen van had je ook zeg maar 2 weken eerder kunnen zeggen: Danny, heb je even? Ja. Ze praten wekelijks met elkaar. Hè? Dus ja. Ze hebben gelukkig gesprekken gehad zoals wij hier nu zitten. Ja. Terwijl Flederis al wist van, nou, deze beslissing is genomen. Maar en daar dan niet over praten. Dat is ook een beetje een raar gevoel.
Nee, dat soort dingen zijn knettergek. Maar dat is gewoon bijna inherent aan die hele voetbalwereld.
Ja, maar dat kan nergens op. Maar dat aspectje, daar kan Buijs dus heel slecht tegen.
En terecht ook. En volledig terecht.
Buijs zegt dus van, had het gewoon tegen mij gezegd, joh. Helemaal geen enkel probleem. Dan weet je, en dan had Buijs, hij zegt van, hadden we het ook nog wel stil kunnen houden. Tot
maar aan de andere kant zal heel buiten kwam. Het is ook niet heel grof gegaan. Toch als je dat, en nu doe ik even een whataboutism. Als je dat vergelijkt bij Heerenveen, dan is het bij Groningen.
Wat is dat voor uitdrukking, whataboutism?
Dat je wijst naar iets anders om de aandacht af te leiden van de discussie. Dus het gaat nu over de Deerse Groningen en dan begin ik over Heerenveen, dat het daar nog veel minder netjes is.
Kunnen we
dat
gewoon Nederlands houden?
Ja,
het is volgens mij tegenwoordig ook...
Ja, het is
net zoals corner. Het is, dat is ook geen Nederlands woord, maar het is helemaal ingeburgerd. Ja, maar bij Heerenveen is achter de rug onderhandeld. En er zijn er nog geen gesprekken geweest, lijkt het zo te zijn. En dat is bij Groningen niet gebeurd. Dus.
Nee, in die zin heeft Flederis het ook netjes gezegd. Ja. Want ik heb dat nog niet kunnen ontdekken. Dat hij daadwerkelijk met een andere kandidaat heeft gesproken. Voordat Buijs zeg maar, de boodschap wist. Dus in die zin... Ja, weet je, voor beide dingen valt wel iets te zeggen. Maar Buijs... Dat bedoel ik dus met Buijs en oprechtheid. Buijs die houdt gewoon van dat als er iets is, dat hij dan, dat je dan eerlijk, dat je dan gewoon bam. Recht in zijn gezicht zegt. En op het moment dat die beslissing genomen is en niet op zijn eerste vakantiedag. Ja. Want het was ook nog, hij werd zondags gebeld of hij dus op zijn eerste vakantiedag woensdagochtend even tijd had om langs te komen. Weet je? Daar zitten nou ook nog weer 3-4 dagen tussen.
Ook dat waarvan is niet je dan
weet van, waarvan je al weet van, nou, er gaat die boodschap komen. Wat je eigenlijk al lang voelde aankomen. Dus dat is allemaal een beetje.
Maar, en waar ik voor
niet zo moeilijk.
Waar ik heel erg voor vrees nu is dat straks gaan we de resultaten tegenvallen. Vitesse wordt bijvoorbeeld verloren. De wedstrijd daarna wordt verloren, dan gaat Buijs nog wat meer modder gooien. Want er gaat dan misschien wel een onwerkbare situatie.
Ja, en daar moet Buijs wel voor uitkijken. Ja. Buijs moet niet met modder gaan gooien.
Denk je dat hij dat gaat doen dan?
Nou, dat doet hij natuurlijk eigenlijk het hele seizoen al.
Nou, dat vind ik ook een beetje inderdaad.
Ja, maar dat klopt ook wel. Kijk, het zijn allemaal kleine sneertjes. Je kunt het opvatten, laat ik het anders zeggen. Je kunt het opvatten als allerlei kleine sneertjes naar verleerders. Gisteren, na PSV, zei hij ook weer. Ja, hij had de wedstrijdformulieren van beide kampen even bekeken. En er viel hem op dat 5 of 6 spelers van FC Groningen jonger zijn dan de jongste speler van PSV.
Nee, kijk, waar hij mee om moet houden is dat een beetje.
Nou ja, dat zegt hij dus elke wedstrijd.
Het missen van Matosiva begint hij elke wedstrijd weer over.
Ja, maar wat wil je? In de laatste week van augustus heb ik nog 5 van mijn, of 3 van mijn sterke.
Een half jaar geleden meer.
Ja, precies. Moet een beetje aflopen.
Is dat ook niet een beetje dat het wordt uitgelokt dan ook weer door Flederis? Want dat is natuurlijk om en om, hè? Buijs.
Ja, en
Buijs
een interviewer die erover begint.
We hebben geen Matosiva. En dan zegt Flederis, met deze selectie moet je eigenlijk wel, hè, de play-offs vinden wij een playoffwaardige selectie. Dan zegt ding zo, ja, je verliest een paar spelers eind augustus. Weet je wel, dan moet ik het nieuw bouwen. Ja, maar weet je, er zitten een paar hele grote talenten bij.
Ergo, het is geen twee-eenheid.
Nee.
Maar komt er dan niet een moment, en ik wil Buijs niet te veel afvallen, en dat klinkt er nu een beetje naar misschien, maar dat hij is ook zo negatief over die selectie elke keer. Maar als hij het niet meer ziet zitten in die selectie, wat doet hij er dan nog?
Maar hij ziet er nog wel zitten in die selectie. Okay. Alleen hij
maar
zegt
die,
van...
Die indruk krijg ik niet.
Ja, maar nee, ja, jawel, nou, hij ziet echt wel zitten. Hij ziet echt wel dat er talent in die selectie is. Ik denk dat de aanwinst Bogarde ook best wel wat speeltijd gaat krijgen. Ook al is het niet de speler die hij zo nodig had. Daar komen we nog op terug. Het is wel een talent waar hij iets in ziet, zeg maar. Ik voel dat er ook nog wel vertrouwen wederzijds is. Buijs heeft wel vertrouwen in die jongens. En die jongens Ja. Hebben ook nog wel vertrouwen in Buis. Tenminste, een merendeel. Westerdammers moet je dat niet vragen. maar heel veel anderen wel, ja. Zeg maar. Alleen, ja, deze selectie heeft nog steeds wel tijd nodig. En dat zit niet zozeer in het feit dat die selectie te kort bij elkaar is. Want dat argument, vind ik, dat telt niet meer. Dat er nog wat mutaties zijn geweest vlak voor de transfer deadline. Maar er zijn wel jonge spelers die, waarbij het maar afwachten is. A, of ze tot wasdom komen. En B, wanneer ze tot wasdom komen. Ja. Je ziet ook een beetje dat... Nou ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk nog altijd Matas. Werd destijds als talent gehaald. Kwam er totaal niet uit. Nou, uiteindelijk voor louter ellende uiteindelijk maar verhuurd aan FC Emmen.
Daar kwam het ook niet uit.
Kwam nog niet uit, kwam hij terug. En toen ineens... Ja.
Zijn moeder er hier kwam.
Nou, bij FC Groningen zitten een paar jongens in de selectie waarbij dat ook zeker kan gaan gebeuren. Alleen dat heeft dus tijd nodig en niemand weet
hoe lang. Aan de andere kant, je hebt ook gewoon Leeuwenburg, wat er al een redelijke ervaren rot is. De Wierik, Van Hintem. Ja. Het zijn natuurlijk niet alleen maar jongetjes onder de 21.
Klopt. Nee, gelukkig
Nee, maar ik vind dat er zit best wel een balans in die selectie qua leeftijd.
Nou, ik denk wel dat er een jonge kant is. Die feiten die zijn er ook gewoon zo. Het is een van de jongste selecties van de Eredivisie.
Ja, dus, ja, is dat zo?
Ja, no, zeker. Volgens mij plek 15 of 16 of zo.
Ik heb er een foto van gemaakt.
Misschien wel nog
ik heb een foto van gemaakt toen.
Misschien wel de één na jongste selectie van de Eredivisie. Heb ik dan niet ergens gelezen?
Ik denk de jongste hoor. Maar goed.
Of de jongste zelfs. Nou ja, moet je nagaan.
Zou ik er zijn, want NEC is volgens mij ook nog behoorlijk jong.
Nog vrij jong.
Maar ik,
in ieder geval, het is echt heel jong. Ja. En dat is ook gewoon met feiten te staven. Thijs is nu aan het zoeken, dus ik wil de tijd.
Ja, ga door. Iets langer nog.
Dat jongheid gepaard gaat met grilligheid, met vallen en opstaan. En een ontwikkelingscurve die niet altijd in één rechter
en daar vraagt hij keer op keer weer begrip voor. Want na zo'n wedstrijd als gisteren, daar komt de kritiek. Hij is wel de kop van Jut natuurlijk. De kritiek komt wel elke keer na de wedstrijd bij hem terecht.
Ja.
En dan hij moet zich toch zeg maar verdedigen. En dan gaat hij inderdaad tot vervelend toe. Want dat is het inmiddels wel. Het is wel vervelend aan het worden. Komt hij met die argumenten van dat het jonge spelers zijn die nog in een ontwikkeling.
En daar zijn
maar het is ook de waarheid. En ik vraag me ook af of een andere coach zeg maar in staat is om sneller deze jongens te ontwikkelen. Ja. Want dat geloof ik namelijk ook niet in. Ik denk dat het gewoon inherent is aan het talent zijn. Zeg
nou,
maar.
Dat weet gaat ik met niet. Vallen en opstaan. Dat weet ik. Daar ben ik juist wel heel erg benieuwd naar. Dat kunnen we natuurlijk nooit.
Nou, wie was met Tafs trainer? Lukt het toch ook niet in één keer?
Ron Jansen
en zo kun je, ja, dat
zeker,
ook.
Zeker.
Maar zo kun je nog heel veel volgen.
Zeker, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je als jonge speler best bang bent voor Buis, want die kan enorm boos worden. Die kan je helemaal uitvoeteren langs de lijn. Daar kun je mee omgaan, dan kun je sterker voor worden, maar je kunt er ook van verpieteren, denk ik.
Mm-hmm.
En volgens mij is dat ook wel bij een aantal talenten gebeurd. Ik weet dat de vader van een van de talenten van FC Groningen, die nu niet meer speelt bij FC Groningen, dat hij daar ook wel zo wat over heeft gezegd, dat zijn zoon helemaal verpietert op het moment
Je doet de balk, denk ik?
Nee.
Naam en toenaam graag.
Paul.
Oh, oké.
Ja, dat zijn zoon helemaal verpietert op het moment dat Buizen helemaal losgaat langs de lijn en dat juist het tegenovergestelde bereikt van wat... Maar daar vertrouwen kan de mensen ook goed doen.
Daar hadden we het eerder over. Ja. En daar heeft Buijs dus wel stap in te maken. Buijs moet leren meer beter karakters te lezen. En moet,
niet
dus,
iedereen is zoals hij.
Nee, precies. En hij moet dus maatwerk leveren. Hij moet wel eerlijk blijven. Dus, dat is gewoon heel goed.
Ja.
Maar hij moet maatwerk leveren in het brengen van de boodschap bij personen. Ja. Ik denk dat wel belangrijk is.
Ja. Ik was aan het zoeken. Ik heb het niet gevonden. Wat ik nog weet, is dat ik was bij een perspraatje dat Buijs nog even twee... Op een scherm twee foto's liet zien. Eentje ervan was speelminuten voor spelers onder de 21 of 19 jaar. Ja. Waarbij de Groningen ver bovenaan stond. Nog een ander was speelminuten ingeleverd ten opzichte van vorig seizoen. En ook daar stond Groningen in eerste of tweede.
Dat is wel gewoon een feit.
Dus het was dat is wel...
Jullie hebben ook regelmatig sessies met Buijs. Met het Soenaaien. Ja, enige regelmatig dat jullie bij elkaar komen. Dat hij dan wat dieper ingaat op de tactieken die worden gespeeld.
Zeker.
Doen andere trainers dat ook?
Nee, heb ik nog niet bij andere trainers meegemaakt. Ik vind het wel een heel goed ding trouwens.
Ja, dat vraag ik me een beetje af. Is het goed of word je een beetje ingepalmd als journalist?
Nee. Want nou ik, ja, laat je eerst om te zeggen van nou, je hoeft hier niets mee te doen. Maar het is misschien.
En jij bent ook niet de persoon om je in te laten palmen.
Dat is ook altijd het. Nee, dat sowieso niet inderdaad.
Bovendien, het kan. Ik bedoel, dat is aan de journalist dan. Hè.
Zeker.
Dat is niet buitens zijn.
Nee, ze zijn insteek.
Wat het sterke daarvan is bijvoorbeeld, wij hebben analisten bij onze wedstrijd. Overal zijn analisten. Die moeten altijd maar gokken of raden met wat voor opdracht een speler het veld in wordt gestuurd. Dat is soms heel moeilijk zeg maar, te bepalen. En aan de hand daarvan moet je een speler wel beoordelen. Maar misschien dat die speler wel heel goed aan zijn opdracht heeft voldaan zonder dat wij het weten. En dat wij oordelen van, ja, maar hij speelt elke keer die bal terug. Ja, voor hetzelfde geld is dat een opdracht die hij heeft meegekregen van de trainer.
Bij Larsen was
draait terug en speelt terug op de keeper zo gauw je de bal krijgt. Noem maar wat.
Bij Larsen zijn wat dat betreft wel een beetje de ogen geopend ook, toch? Van, Zo wordt hij de hele tijd gewisseld en dat bleek omdat hij te weinig meters legde en de buitenkant aantoonde. Ja. Kijk, hier moet hij terugrennen, hier moet je dat gat in rennen, dat doet hij niet.
Ik ben er zelf heel, sorry ik je onderbreek, nee, maar kijk, William is is een groot schrijver. Hè? Kan niet anders zeggen, William, elk stuk is denk ik wel een 7,5 gemiddeld.
Nou, zeker.
Hè? Gouden pen.
Gemiddeld, dat zeg ik minimaal. Nee, maar je bent natuurlijk niet, je bent geen voetbaltrainer.
Nee.
Met Jan,
nee.
Ik ben ook geen voetbaltrainer en heel soms zit ik daar. Ik heb het een keer mee mogen maken dat Buijs aan de hand van wedstrijdbeelden een half uur de tijd neemt om het even uit te gaan leggen.
Ja. Maar wel leuk dat je dat
doet. Of je daardoor wordt ingepalmd. Ach, nee, dat denk weet je. Dat nee, is in ieder geval niet het doel. En het is meer dat ik met open mond een beetje was zitten kijken. Van, oh,
dit, ja, je leert wel echt
je, wat, ja, wat, ja, wat, ja, je ogen gaan wel
en, open. En voor mij is dat echt uniek. Ik ga binnenkort ga ik naar, met Jonathan Ploeg ga ik naar de Meerdijk om met Lukien zo'n sessie te gaan doen. En daar heb ik jarenlang geleden een keer met Lukien over gehad. Maar die wil het ook een keer uit gaan leggen. Ja. Of zo van, hè, wat is het plan? Wat verwachten wij nou? En dat is
heel goed.
Is dat fantastisch.
Want zouden veel meer
daardoor,
moeten doen.
Precies, want daardoor leer je als journalist van, oké, dit is jouw doel. Weet je wel, dit wil jij. En Buijs zegt zelf daar ook bij van, kijk, dit leg ik ze uit op de training. En hier doen ze dat niet. En dan zegt hij niet alleen van, dat is stom van die voetballer. Zegt hij er natuurlijk ook wel bij. Maar hij zegt er ook bij, maar misschien kan ik het ook niet overbrengen dan.
Ja, en dat doet je altijd wel heel goed.
Houdt zichzelf altijd wel een spiegel voor.
Precies,
en dat is ook wel oprecht, hè?
Ja, dat is precies. Of oprecht, laat ik het zo zeggen. Het is in ieder geval goed dat hij dat zegt.
Ja.
Maar ik kan me zo'n sessie herinneren van ik denk 2 seizoenen geleden, of misschien was voor seizoen 1 van beide. Maar toen draaide het ook voor geen meter bij FC Groningen. En er was veel kritiek en zo. En Buijs die was net zoals aan het schreeuwen aan zijn kant, zoals hij ook dit seizoen, zoals hij altijd heeft gedaan. En toen bespeurde hij ook, zeg maar, onbegrip bij de buitenwereld. En dan, wij zijn dan toch, zeg maar, het middel om die buitenwereld te bereiken. En toen legde hij ook zo'n sessie. En toen liet hij zien dat, ondanks dat hij er al 100 keer op had gewezen, dat sommige spelers, sommige middenvelders gingen dan toen, onder andere Roestic, continu, als ze in balbezit kwamen, terugdraaiden naar de eigen goal, in plaats van vooruitdraaiden naar de goal van de tegenstander.
Opendraaien,
waardoor je veel meer snelheid in het spel zou krijgen. Ja. En dat gebeurde keer en keer en keer en keer en keer op keer weer. Hij zette toen ook een speler op de bank die zich daar schuldig aan maakte. En eigenlijk begreep niemand, hoe kan hij nou die speler, ik weet niet meer precies om wie het ging hoor, maar hoe kan hij nou die speler op de bank zetten, terwijl die, dat was een publiekslieveling, zeg maar. Misschien was het wel
Van Kaam misschien? Of?
Misschien zou het Van Kaam kunnen zijn. Okay. Maar ik denk dat bij Van Kaam inderdaad dezelfde probleem met.
Want ik weet nog dat hij in één keer van niets op de bank zat. Dat kan ik me nog herinneren.
En toen liet hij dat zien met talloze voorbeelden van terugdraaien in plaats van opendraaien. Daar had hij gewoon een punt, zeg maar. En dat valt je als gemiddelde voetbalkijker, zeg maar, want wij hebben geen trainersdiploma's op vak, valt je dat pas op als je daar op die manier op wordt geweest.
En daarover gesproken, dat opendraaien naar voren toe, dat zag ik onze nieuwe aanwinst wel een paar keer goed doen.
Ja, dat wil ik nu wel.
Als bruggetje.
Leuk Willem. Ja, want dan hebben we toch een beetje. Dat is het enige lichtpuntje.
Ja, dan heb je maar voor dat mijn baan als presentator hierin probeert te pakken.
Liever niet.
Dus ik weet niet of dit eruit geknipt kan worden. Wat ik het dan doe.
Ja.
Wat wel leuk is. Want dat pak je.
Jij monteert.
Ik ben Bogart inderdaad. Dat is een lichtpuntje. Schreef jij ook volgens mij.
Willem die nam het woord erover.
Ja, precies.
Ik vond het ook een lichtpuntje. Ik vond hem een paar goede intercepties hebben. En vluchtig aan de bal. Snel open draaien naar voren. Vreemd genoeg vonden een grote groep vrienden van mij vond dat niet zo. Die vonden het weer flats.
Oh, ik zag veel. Nou. Ik heb alleen een positieve reactie over hem gezien.
In de eerste plaats, hij heeft maar een kwartier meegedaan. Ja, dus je kunt daar nog geen finaal oordeel over vellen. Maar wat ik in dat
kan me nog herinneren dat Tiebling ooit een wedstrijdje goed tegen Ajax speelde. En dat hij daarna vier jaar lang dat hij niks voor had kon doen.
Dus zo kan het ook gaan. Maar wat ik in dat kwartiertje van hem heb gezien. Ik zag wel een voetballer die bovengemiddeld getalenteerd is. En, waarbij mij niet verbaasd dat Hoffenheim hem op zijn 16e zeg maar, naar Duitsland heeft gehaald.
Ja.
Ik denk ook dat hij
nog wel een keer een basis heeft. Ik begreep dat er geen plek meer bij Feyenoord ook was, dat Hoffenheim...
Nee, dat was een eigen keuze. Ja. Daar heb ik met hem over gehad.
Hij is een van de spelers met die uitwacht bij de jeugd.
Maar ik dacht ook dat hij niet meer, dat er bij Feyenoord geen plek voor
had. Jawel, volgens mij wilden ze hem daar wel gewoon behouden.
Ja, okay.
Dacht ik ook wel.
Ga door, het zegt wat
maar
ik
dat is ook wel een speler
opving op tv.
Die Buijs nodig heeft, want die zit natuurlijk het hele seizoen al te zeuren om een goede 6 die Matosiba zijn rol opleveren.
Dat is nou net even het probleem.
Het is geen
nieuwe Matosiba. Nee. Nee, en zowel niet
waarom qua niet?
Ervaring en leeftijd, omdat het een ander type voetballer is.
Zegt hij zelf ook, hè?
Nou ja, nee.
Toch in jouw verhaal?
Dat zegt hij zelf ook min of meer. Met name Buijs heeft nu een paar keer aan het werk gezien. En die komt tot die conclusie eigenlijk. Dat dit gewoon ook weer een voetballende middenvelder is. Ja. Zeg maar eentje die past in het rijtje Duarte van
Kaan. Dat is gek, want hij is gewoon een verdediger toch van huis uit?
Van huis uit wel. Ja. Alleen Buijs vindt juist dat hij aan zijn verdedigende... En Buijs heeft meer van hem gezien dan ik tot dusver. Want ik heb nog maar een kwartiertje gezien. En op de training deed hij nog mee met de conditietrainer. Dus daar kun je ook geen conclusie aan.
Verdedigers kunnen ook nog steeds wel voetballers zijn natuurlijk.
Ja. Hè, zeker, zeker. Ja, maar wat zocht FC Groningen nu? Of waar hebben ze behoefte aan? Aan de balonderschepkwaliteiten. Aan de intercepties van een Matosiwa, zeg maar. Die ook verdedigend zijn mannetje kon staan. En dat is wat ik er nu van begrijp, is dat deze speler niet. Dus eigenlijk is het gewoon eentje in de rij. Wat ik zeg, Van Kaam. Duarte, ja, waar je er dus al twee van hebt. En Buijs die zegt daarover als hij goed genoeg is, of als hij beter is dan wat ik heb, dan gaat hij gewoon spelen. Maar het is dus geen speler die je kwijt bent geraakt augustus. Ja. Het is een ander type speler. Het is een voetballende middenveld.
Ja. Je kan nooit genoeg voetballers hebben.
Dat vind jij dan weer. maar ik denk dat je ook als een onderscheppingskoning als Matosiwa, dat je die toch in de eerste seizoen zelf wel hebt gemist.
Ik ben benieuwd hoeveel daarvan zijn dan kennelijk. Want het is
dat is ook zo.
Nee, maar die zijn dus dun gezaaid.
Ik heb op een of andere manier het idee dat er nog maar één Matosiwa is. En dat is Matosiwa zelf.
Ja.
Weet je
wel? Ja. Maar ook als je bij andere clubs kijkt, er loopt niet overal zo'n breker rond het veld. Dus dat kan ook zonder zo'n breker.
Precies.
Dat ben ik met je eens. En dat de Matosiwas van deze wereld dun gezaaid zijn, dat klopt ook. Ja. Dat is echt een feit.
En over voetballende middenvelders gesproken, ik maak me een beetje zorgen over Soeslof. Ik vind dat hij de laatste wedstrijden beduidend minder in vorm is.
Ja, maar ik vind dat Buijs veel te veel aan de wandel gaat met Soeslof.
Ja, die speelt steeds over
dat. Op elke speler heeft dat zijn weerslag. Ik heb dat gezien bij Elhan Koeri. Die begon het seizoen goed als opkomende vleugelverdediger aan de rechterkant.
Verdedigend af en toe ze zeker laten vallen, maar...
Ja, maar dat was dan met name nog in het vijfverdedigersysteem. Ja. Dus dan vloeide daar ook nog niet gelijk bloed uit. Maar dan speelde hij echt een goede serie wedstrijden in het begin van het seizoen. Er was niks op aan te merken. Toen moest hij ineens verhuisde hij weer naar de linkerkant. Dan moest hij op het middenveld staan. Werd hij weer rechtsbuiten. Hij heeft bijna elke positie van het elftal gezien. Behalve de doelmanpositie.
Ja.
En wat had dat voor invloed op Elhan Koeri? Die zakte helemaal weg op het niveau. Het was helemaal niks meer de laatste wedstrijden. En
dat zie je.
Vervolgens kreeg hij corona. En nu moet je nog maar afwachten hoe hij weer terugkomt. Ja. Maar ik zie hetzelfde bij Soeslof gebeuren.
Dat is wel gevaarlijk.
Gisteren stond hij weer aan de linkerkant.
Ja, dan weer aan de rechterkant.
Hij heeft op 6 gestaan. Hij heeft op 10 gestaan. Ja. Hij heeft op rechts gestaan. Ja, die jongen die... Ik ben ervan overtuigd, en ook zeker jongens in die leeftijd, en dan is Soeslof misschien nog wat meest ongevoelig ervoor. Maar blijkbaar heeft het ook zijn weerslag op hem, want ik ben het met je eens dat hij ook wegzakt qua niveau. Maar jeugdspelers die hebben het al zo moeilijk.
Ja.
Maar geeft ze dan in ieder geval vastigheid, zodat ze kunnen groeien in een positie, weet je wel?
Precies. En vertrouwen ook op die positie.
Precies. Ja. Dat gebeurt dus niet.
Nee.
Als ik de ene week over economie moet schrijven, de andere week over cultuur, en dan vervolgens weer over sport. Krijg je nooit eens een keer de diepgang die ik hier in dit programma aan de dag leg. Ja,
wel minimaal de 7, toch?
Ja, altijd.
En dan ben je ook een ervaren rot in plaats van een broekje dat net kan kijken.
Precies. Ja. En dat is dan ook nog een verschil.
Ja.
Nee, maar serieus. Ik denk echt dat dat zijn weerslag heeft op een niveau van
en is dat
individuele
omdat,
spelers.
En waarom doet Buijs dat? Is dat?
Ja, zeg het maar. Ja. Omdat hij na een half seizoen eigenlijk nog steeds niet weet hoe hij met dit materiaal het beste elftal kan formeren. En Soeslof is natuurlijk een van de qua materiaal een van de beste spelers die hij tot zijn beschikking heeft.
Misschien wel de beste.
En dan hij bekijkt gewoon van wedstrijd tot wedstrijd waar hij dan zeg maar Soeslof het beste neer kan zetten.
En dat is precies wat ik tegen heb tegen Buijs inmiddels, dat het wedstrijd per wedstrijd aanpassen aan de tegenstander is en nooit van eigen kracht te gaan. En de periode dat Groningen wel van eigen kracht uit gaat, omdat ze achter staan of omdat het moet, dan is er ook in één keer veel frivoler voetbal en dan kan er wel in één keer drang naar.
We zijn het op veel punten oneens, Willem, maar op dit punt ben ik volledig met je eens. Ik vind dat er veel eerder naar een vaste constellatie toegewerkt had moeten worden. En dat draagt ook bij aan het herkenbare voetbal van FC Groningen.
En ben ik met het publiek
dan krijg je ook eindelijk eens
een
keer automatisme, want die zie je ook niet terug in dit.
Oh, maar het is verschrikkelijk, man. Het is,
Maar wat wil je als je elke week, stel dat jij rechtsback bent en je moet samenwerken met de rechtsbuiten. Maar elke week staat er op die rechtsbuitenpositie weer een andere speler. Ja, dan wen je nooit aan elkaar. Krijg je nooit, zeg maar, dat je automatisme ingeslepen krijgt.
En misschien nog even, ga ik weer op jouw stoel zitten misschien meteen.
Als je nu over de keepers gaat hebben, dan wel. Nee. Okay. Dan is je
positieve noot ook nog even geven. Ik vond Duarte, vind ik, steeds beter in vorm komen. En volgens mij hebben we eindelijk een vrije trappenspecialist weer.
Nou, dat bleek, hè. Ja. Want 10 centimeter lager en was er echt ingekegeld.
Want zelfs Soeslof, Valium mag nog geen zomer.
Zeker niet, maar wat je ziet is dat Soeslof hem die trap liet nemen. En dat is nieuw. Dat doet Soeslof niet zo makkelijk.
Nee, dat lijkt me ook niet.
Dus zal Soeslof herkennen, hij hij is een betere vrije trappen specialist dan ik.
En het was een uitstekende vrije trap. Maar ik vind Duarte ook, zeg maar, qua spel inderdaad, los van de dode spelmomenten, vind ik hem echt met de week wel beter.
En hij
groeit in zijn rol.
Daar was ook even iets over nog. Manny Scholder, onze analist, heel mooi wat je deed, William. Want analist was Scholder, hè? Die zei er nog iets over.
Okay. Over het voetballend vermogen, toenemen
over de middenvelders.
Op het middenveld?
De middenvelders, zeker.
Okay.
Ja, Duarte, dan kun je zien dat hij toch dat comfortabel aan de bal is. Bijna geen balverlies. Ook wel goede keuzes naar voren durft te maken en in te spelen. En dat was in samenwerking met Van Kaam. Zat daar wel een voetballend vermogen op het middenveld.
Voetbalvermogen. De mannen van Leeuwen de Krant zijn er ook. Die gaan het ook over een verschrikkelijke wedstrijd hebben straks.
Kom je nog terug op die video?
Moeten we daar nog iets over zeggen? Hij zegt precies hetzelfde als jij zegt.
Ja, maar het is toch mooi dat iemand met kennis van zaken, zeg maar...
Ja, precies. Jij. Jij. En dat Kolder dat ook zegt.
Dat hij aansluit bij onze mening. Ja, dat is hartstikke mooi.
Die dacht je anders op zeggen.
Het zou leuk om even bevestigd te
worden. Zeker, heel mooi. Ik wil het laatste dingetje geven. Leeuwenburg Hoekstra. Hoekstra gaat in de beker keeper. Was het echt close dat Hoekstra misschien wel in de...
Ja, het was echt close.
Okay.
Hoekstra groeit de afgelopen maanden op de training. Leeuwenburg, er waren wel wat lichte twijfels over in de eerste seizoen zelf. Uiteindelijk niet voldoende. Ze zitten dicht bij elkaar.
Ja.
Zoals dat denk ik ook hoort tussen de eerste en tweede keeper. Dat is op zich allemaal prima natuurlijk. Alleen het verschil was denk ik te klein om... En ik sta er ook achter die keuze, moet ik zeggen.
Ik ook.
Het verschil was te klein om Leeuwenburg, die gewoon vaste waarde was in de eerste seizoen zelf, om die in te ruilen voor Hoekstra.
En ook beter werd gaandeweg het eerste seizoen zelf.
Ja, ook. Ja. Ja, die laatste twee wedstrijden voor de winterstop waren prima.
En gisteren was hij ook niet slecht.
Viel niet uit de toon. Ik moet dat een beetje lachen om collega Bleker. Want die, op een of andere manier heeft hij die op Leeuwenburg.
Nee, dat klopt. Dat valt me ook een beetje. Hetze wordt het bijna.
Ja, en was dat schot van Doan, die vond ik prima pakte. En in tweede instantie dan zeg maar vast had.
Ja. Ja, ook behoorlijk.
Je kunt niet elke kogel die op je afgevuurd wordt in één keer klem tussen de handen en de buik hebben.
Nee,
weet je wel?
Dat klopt.
Zo werkt het gewoon niet.
Nee.
Dus dat was volgens mij een prima redding. En
je zag bij Emmen vorig jaar wat er kan gebeuren als je met die keepers gaat husselen. De kans is groot dat je twee keepers kapot maakt.
Je moet dat niet zomaar
en Leeuwenburg en Hoekstra. Als Hoekstra ook niet redt in drie wedstrijden, dan heb je twee.
Twee beschadigde keepers. Ja. Precies. Daarom sta ik volledig achter deze keuze. En er had echt
een
significant verschil moeten zijn als jij hier zeg maar, had in willen grijpen. Maar dat is niet het geval. Dat zijn twee redelijke eredivisiekeepers.
Ja, nee, precies.
Ik was blij met de terugkeer van Van Kaam in de basis.
Ja, ik denk het.
Ja, mijn laatste wedstrijd voor de winterstop stond hij ook al in de basis.
Ja.
Maar dat heeft dus een vervolg gekregen. En wat Kolder dus zegt... daardoor neemt het voetballer vervolg op het middenveld wel toe.
Hij speelde ook prima, vond ik.
Ja. Moet ook weer... Ja, nee, het is einde programma. Nee, ik wou net zeggen, het moet ook weer niet te frivol, te veel voetballers vermogen. We hebben net gehad over het type Matosiewa die daar is.
We hebben ook gezegd, heel veel spelers spelen, of heel veel teams spelen zonder Matosiewa. En die spelen ook leuk voetbal. Ja. Dat kan prima.
En hier ben je weer rond thuis.
Samenvatting van het programma nog even. Dank je wel.
Wij gaan buiten met een korte les geven, met een scherm erbij en voorbeelden geven. Ja. Nee.
Hoe je met voetballers vermogen tot resultaat kunt komen, zeg maar.
Met voetbalmanager doe ik het ook goed.
Dankjewel, Willem. Jij komt binnenkort weer langs, hè?
Ja, gezellig. Leuk, jongens.
Dankjewel, hè. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Bye.